Goed u allen weer hartelijk welkom. Ik dacht altijd dat ouderen niet op vakantie gingen, maar dat is toch ook zo, hè? Dat is ze van harte gegund. Ik denk aan mevrouw Noordijk, die op vakantie is. Broeder Thalen, die is op vakantie met zijn vrouw. En wellicht ook nog anderen uit ons midden die met vakantie zijn. Ik denk ook even aan de zorgen die er zijn, het verdriet. Ik denk aan onze zuster Nelis Niepjes, die haar moeder vorige week heeft moeten begraven. Dat is toch altijd heel aangrijpend. En aan de andere kant mogen we ook dankbaar zijn met elkaar als we denken aan de familie Kater, die vorige week mochten gedenken dat ze 50 jaar getrouwd zijn. Ook namens ons allen als ouderen, ook daar nog van harte mee gefeliciteerd. En ja, ik hoop dat je het mag zeggen, het is een wonder in onze ogen. Hè? We zien het maar, de gronden het niet. Hè? Het is toch een wonder als je zo samen nog mag zijn. Hè? Ook als je in deze kring ook weet dat er anderen alleen zijn. Hè? Dan is het toch elke keer weer een onverdiende zegen. Ja, verder weet ik op dit moment niet of ik nog anderen moest afmelden. Misschien dat mijn vrouw nog kan helpen. Oh ja. Oh ja, waar zijn die? Oh, die moesten naar een receptie. Oh, een bruiloft. Ja, ik wou zeggen, dat tafeltje, daar zitten ze altijd, hè? Maar dat is nou leeg. Oh, dus die hebben een receptie. Nou, dat kan natuurlijk, hè. Goed. Oh ja, Rinus, die is thuisgebleven en zijn moeder is naar de arts. Zo, kijk eens aan. Ja, nou dan wordt het kringetje van langzamerhand weer compleet, hè? Als we van elkaar weten waar zo een ieder is. Ik zag Marta en de man, die waren druk bezig buitenshuis. Ik zei, nou, die zijn het misschien wel helemaal vergeten. Dat kan natuurlijk ook nog. Hè? Goed. Ja. Goed. Wij willen met elkaar gaan beginnen. En ik wilde graag met u gaan zingen. En misschien dat broer Kivit weer spelen wil. En ik wilde graag met u gaan zingen uit Psalm 108. En daarvan het eerste vers. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw lof en dienst bereid. Ik zal zingen voor de opperheer. Ik zal psalmen zingen tot zijn eer. Gij zachte harp, gij schille luid. Waakt op dat niets uw klanken stuit. Ik zal in de dageraad ontwaken en met gezang mijn God genaken. Psalm 108 en daarvan het eerste vers.
Gij zult
dorp. Vorige keer hebben we stilgestaan bij de laatste episode uit het leven van Elia, zijn hemelvaart. En nu willen we vervolgen met de overdenking van het leven van Elisa. En daarom gaan we weer wat terug in de tijd en we bladeren weer wat terug. En we komen terecht bij 1 Koningen 19. 1 Koningen 19. Daar ontmoeten wij voor het eerst Elisa. En we lezen dan met elkaar uit 1 Koningen 19. En daarvan het 19e tot het 21ste vers. 1 Koningen 19 vanaf vers 19 tot en met 21. Zo ging hij, dat is Elia. Vandaar en vond Elisa, de zoon van Safat, dezelfde ploegde met 12 juk runderen voor zich heen. En hij was bij het 12e. En Elia ging over tot hem en wierp zijn mantel op hem. En hij verliet de runderen en liep Elia na en zeide, dat ik toch mijn vader en mijn moeder kussen, daarna zal ik u navolgen. En hij zeide tot hem, ga, keer weder. Want wat heb ik u gedaan? Zo keerde hij weder van achter hem af en nam een juk runderen en slachten ze. En met het gereedschap der runderen zoot hij in het vlees, het welk hij aan het volk gaf, en zij aten. Daarna stond hij op en volgde Elia na en diende hem. Tot zover onze schriftlezing voor vanmiddag. Zoeken wij het aangezicht van de Heer in gebed. En in ons gebed willen wij ook gedenken aan de vroegere buren van de familie Beket. En ook de vrienden van onze penningmeester, de heer But. En u weet dat wel, waarschijnlijk allemaal, de mensen aan de Rembrandtstraat, dacht ik. Die zo ernstig ziek is, die vrouw van 48. Ik ben even de achternaam vergeten. Weet je het? Kamp, de familie Kamp. Heb je dat ook gehoord of niet? Nee? Oh, dan zal ik dat even zeggen. Het zijn vrienden van onze penningmeester, de familie But. En ze zouden ook deze week met elkaar op vakantie gaan naar Frankrijk. En net voordat ze op vakantie gingen, kreeg die vrouw ook pijn in haar been. En toen is ze naar de dokter gegaan en toen dachten ze in eerste instantie aan een soort trombose. En toen zei ze, nou, het is toch maar beter dat u wat bloed laat prikken. En dat heeft ze gedaan in de verwachting dat daar verder niks bijzonders uitkwam. En toen hoorden ze de dag voordat ze op vakantie zouden gaan dat ze de ergste vorm van leukemie had. En dat is heel erg aangrijpend geweest. Maar daarna is het verschrikkelijk erg geworden met haar. Want toen zijn ze begonnen met de chemokuren. En die sloegen helemaal niet aan. Maar hadden allerlei akelijke bijwerkingen. Onder andere heeft ze een herseninfarct gekregen. De nieren vielen uit en er waren allerlei complicaties bij, zodat ze direct gestopt zijn met die kuur. En ze slapende gehouden hebben op de IC en nu proberen, want dat was ook nog, de nieren zijn ook uitgevallen. En nu proberen ze via nierdialyse haar toch in het leven te houden. Want eigenlijk dachten we gisteren wel dat het sterven zou worden. Maar ik hoor net even van de familie bekend dat het nu weer wat stabiel is. En dat ook de nierdialyse langzaamaan begint te werken. Dus dat is voor die mensen heel aangrijpend. Ze hebben 3 kinderen nog thuis. Hè. Ik dacht in de leven van 18 tot 10, hè, zoiets in die leeftijd. Ja, en als je dan denkt op vakantie te gaan en dat het dan sterven kan worden, dan zie je toch hoe kort het leven is. Hè. Een vrouw zo in de kracht van het leven. U hebt er wel 20 jaar naast gewoond of zo, denk ik. Hè? Ja, dan grijpt dat ook heel erg aan. Dus het leek me ook goed om in het gebed ook daarbij stil te staan. Heren, zo zoeken wij uw aangezicht. Heren, en dan worden we ook op een middag als deze weer met verdriet, zorgen, ja zelfs ook met de dood geconfronteerd. Heren, we denken eerst aan die vrouw die zo heel ernstig ziek is. Heren, dat voor haar leven toch steeds nog gevreesd wordt. In enkele dagen tijd is haar leven zo radicaal omgekeerd. Heren, dan kunnen we plannen maken met elkaar als gezin en families om met elkaar weg te gaan. Heren, en dan in plaats van een week van vakantie. Als u het niet verhoedt, zou het nog een week kunnen zijn waarin we sterven. Heren, en zo dicht liggen die dingen nu bij elkaar. En daarom bidden wij u, bepaal ons daarbij. En geef dat het in ons leven ook waar mag worden en dat dat ons leven mag bepalen. Wat David zegt tegen zijn vriend Jonathan en weet dat het tussen mij en de dood 1 schrede is. Heren, dat ons leven ook een hand breed is. En dat we ieder ogenblik in gevaar zijn. En daarom is het zo nodig dat we bereid zijn. En dat is ook het eerste wat wij u willen bidden, ook voor mevrouw Kamp, heren, dat ze bereid mag zijn. Bereid om u te kunnen ontmoeten. En dat is een eeuwig wonder. En daarom bidden wij u ook om een wonder. Een wonder bij u, de heren, vandaan. Heren, zie haar aan, haar ziel in de eerste plaats. Want, Heer, het is toch waar wat we zeggen, ziel verloren, dat is toch al verloren. Maar ziel behouden is al behouden. En daarom bidden wij u in de eerste plaats voor het behoud van haar onsterfelijke ziel. Maar we willen u ook bidden, Heer, zoudt gij nog een wonder willen doen? Zoudt gij de handen van de doktoren nog willen zegenen, hun verstand verlichten en de middelen die gebruikt worden met uw zegen achtervolgen. Heren, want aan uw zegen is alles gelegen. Gedenk haar met haar man en de kinderen. Gedenk ook de familie Beket, voor wie het toch ook heel aangrijpend is, als we zo dicht bij elkaar geleefd hebben, zo goed met elkaar omgegaan zijn. Heren, dan grijpt het ons heel diep aan. Sterk ons daarin ook. Denk ook aan de familie But, van wie het vrienden zijn. Heren, wilt u ook hen de kracht geven om ook hun vrienden in deze moeilijke omstandigheden nabij te zijn. Heren, we gedenken ook aan onze zuster Nelis, die haar oude moeder, waar ze zo lang voor gezorgd heeft, elke dag bezocht heeft, die ze nu in de achterliggende week ten graven moest dragen. Heren, dat spreekt ook voor haar, nu ze ook bezig is om het huisje van haar moeder, de kamer, leeg te halen. Heren, dat zijn van die aangrijpende dingen die ons zo bepalen bij de onverbiddelijkheid van de dood. Heren, geef dat het ook in haar leven tot zegen mag zijn. En dat het ook een aansporing mag zijn om u te zoeken. En dat ze dan ook u vinden mag, zoals u dat beloofd hebt. Heren, bij al de zorgen die er zijn en verdriet, mogen ook uw naam erkennen dat we verblijd mogen zijn met broeder en zuster Kater, dat ze hier in ons midden mogen zijn. En dat u ze in de achterliggende week deed gedenken dat ze 50 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar verbonden zijn. Heren, een halve eeuw hebt gij ze willen sparen en dragen voor elkaar en met elkaar en de kinderen, de kleinkinderen. Ach heren, wat bent u daarin toch de trouwe geweest. Want ze zullen het samen belijden vanmiddag voor uw aangezicht. Wij zijn ontrouw geweest. Wij zijn zo menigmaal afgeweken. Maar u bent trouw geweest, heren. Dat hebben ze ook in de achterliggende tijd wel heel bijzonder ervaren. Daar ze allebei toch in het ziekenhuis geweest zijn. Allebei ingrepen hebben ondergaan, onze broeder aan zijn hart. Heren, tijden geweest van moeite en zorgen daarna. Maar hij mag hier nog zijn. En ook zijn vrouw, Heer, verschillende malen geopereerd aan haar knie. En nu ook pas weer in het ziekenhuis geweest. Heer, en dan mogen we nog samen zijn, hier in ons midden. O, dat we dan samen u de Heer mogen erkennen voor uw weldaden. Wij bidden u, spaar en draag ze nog een aantal jaren voor elkaar. En maak het dan ook in de avond van hun leven toch licht. En doe het nog goed zijn, Heer. Maar aan de andere kant zou gij ook dat heimwee willen wekken. Om ontbonden te zijn en met Christus te zijn. Om het met Paulus te mogen zeggen, ik heb de goede strijders, het geloofs gestreden. Voorts is mij weggelegd de kroon der overwinning. Heere, geef gij uit genade en dat uitzicht, dat doorzicht over graf en dood heen. Want u weet hoe spoedig kan ook de reis aangevangen moeten worden. En dat geldt ons allemaal. Heer, en dan weet u ook dat er in ons midden weduwnaren zijn en weduwen. Heren die zoveel jaren niet met elkaar mochten beleven. Die ook vanmiddag als deze iets van die eenzaamheid weer ervaren, van dat verdriet. Och Heren, dat we dat dan ook samen mogen dragen. Samen in het gebed voor u de Heren neer mogen leggen. Gedenk ook aan hen die met ons meeluisteren. Dat u ook bij hen zijn. Die zo graag in ons midden wilden zijn, maar niet kunnen zijn. Meer vanwege de gebreken van het lichaam. Heren, we dragen ook hartelijk hen aan u de Heren op. Wilt u ook zijn met anderen die normaal bij ons zijn, maar nu met vakantie zijn. Heren, geef ze dat ze uit mogen rusten. Maar ook dat ze op uw tijd weer hier terug mogen zijn in de kring van ons. Wilt u ze nabij en goed zijn. Heren, zo bidden wij voor elkaar. Geef en verlaat ons niet. En geef ook dat de schriften open mogen gaan. Dat gij door uw Heilige Geest ons het woord geeft om te verkondigen. En dat we zo mogen zaaien, opdat het zaad mag vallen. Ook vanmiddag in een wel toebereide aarde. Geef ons geestelijk onderwijs. En geef toch dat we zo mogen opgekomen zijn. Heere, spreek toch slechts één woord. Dat we zo mogen luisteren, zoals ook Samuel het zei. Spreek, Heere. Want uw knecht hoort. O, dat we dan zo bij elkaar mogen zijn. Heere, dan is het goed. Bij al de zorgen, al het verdriet, maar ook bij al de blijdschap. Als u er bent, dan is het pas waarlijk goed. Heere, zo dragen we elkaar aan u op. Blijf bij ons. Verlaat ons niet, dat hebben wij wel verdiend. Maar zie toch nog in gunst en genade op ons neer. Om Jezus wil alleen. Amen. Ik zei het zo even al, we hebben de vorige keer afscheid genomen van Elia. Toen de Heer hem wegnam op zo'n hele indrukwekkende wijze, toen daar kwamen wagens met paarden als van vuur. Een engelenwagen nam hem van de aarde weg. En zo hebben wij hem nagestaard, en mocht het zijn met een heilige jaloersheid. En dat verlangen in het hart, Heere, wat zijn uw kinderen toch gelukkig die ten hemel in mogen gaan. We keren weer terug in onze gedachten naar het begin van Elisa's leven, zoals ons dat getekend wordt in de Heilige Schrift. En we willen dan vanaf nu ook met elkaar het leven van de opvolger van Elia gaan overdenken, het leven van Elisa. En dan gaan we terug, zoals we dat met elkaar gedaan hebben, naar 1 Koningen 19. En dan weten wij weer hoe daar in dat hoofdstuk Elia in moedeloosheid onder de jeneverstruik neerlag en zei, Heere, neem mij maar weg. En hoe de Heer hem toen gebracht heeft bij de berg Horeb. En de Heere gezegd had, ziet, hier ben ik. En het zachte suizen van de wind. Toen heeft de Heere tegen Elia gezegd, je werk is nog niet af. Mijn kind, ik heb nog werk voor je te doen hier op aarde. En toen kreeg hij van de Heere een drietal opdrachten. In de eerste plaats moest hij gaan zalven Hazael over Syrië, Jehu als koning over Israël. Maar hij mocht ook van de Heere zijn opvolger gaan zalven. Waarin de Heere liet zien, maar Elia, mijn werk gaat door hoor. Bij alle tegenstand en weerstand, ook bij jouw moedeloosheid, Maar ik ga door. Mijn raad zal bestaan, Elia. Ik zal al mijn welbehagen doen. En zo krijgt hij de opdracht om Elisa te gaan zalven. En zo treffen wij dan vanmiddag Elia aan op weg naar Abel Mehola. Een heel klein en onbetekenend plaatsje wat lag aan een zijriviertje van de Jordaan. Zo ongeveer 15 kilometer ten zuiden van Bethsan. En daar wordt hij door de Heere heen gestuurd om Elisa te gaan zalven. En als hij dan aankomt bij Elisa daar in Abel Mehola, dan is Elisa juist aan het ploegen met een juk runderen. Elia en Elisa, ze ontmoeten elkaar daar. En ze worden vaak in één adem samen genoemd, Elia en Elisa. En er is veel overeenkomst tussen deze beide knechten. Ze zijn beide door de Heere geroepen om profeet te zijn in Israël, in tijden van een grote goddeloosheid. En beide mogen ze ook in de kracht van de Heere veel wonderen doen. Toch is er ook veel verschil tussen hen beiden. Ik wijs op één aspect. In de eerste plaats zien wij bij Elia dat hij daar plotseling is. We hebben gezegd van Elia geldt dat hij kwam als een bliksemschicht in een duistere nacht. Zomaar is hij er. En ook zo, op een hele wonderlijke wijze, wordt hij weer weggenomen. Het is zo heel anders gegaan in het leven van Elisa. We treffen hem hier aan en we lezen een duidelijk verslag wie hij is, van waar hij komt en hoe hij geroepen wordt. En ook zijn levenseinde is ook dat van een heel gewoon mens, om het zo te mogen zeggen. Hij sterft na een ziekbed. Twee hele verschillende leidingen in het leven van deze twee kinderen van de Heere. En daarin zien wij iets van de veelkleurigheid van Gods leiding en wijsheid. Hij gaat met elk van zijn kinderen een eigen weg. Samuel wordt in de nacht door de Heere zelf geroepen. Amos wordt van achter zijn kudde weggeroepen. Jesaja wordt geroepen door een visioen. En Elisa wordt hier geroepen door middel van Elia. En zo is het ook vandaag nog steeds. De Heere gaat zo heel verschillend te werk in het roepen van zijn knechten. Er zijn dienaren van hem die geroepen worden van achter de ploeg, om het zo te mogen zeggen, achter hun bureaustoel, vanuit hun dagelijkse werk. En bij anderen wekt de Heere reeds van jongs af aan een begeerte om hem te mogen dienen in het ambt. En dat zien wij niet alleen in de roeping om dienaar van het woord te mogen zijn, maar ook in de weg van de bekering. Kan de Heer ook zo verschillend werken? Sommigen worden geroepen als een Saulus, neergeveld, wanneer zij in een brute weg van goddeloosheid gaan. Weer anderen worden getrokken in de weg van de geleidelijkheid, sommigen van jongs af aan. En in dit alles zien wij ook schitteren de Heer zijn werk in zijn veelkleurigheid en wijsheid. En daarom moeten wij die twee wegen, die verschillende wegen die de Heere kan gaan in de roeping tot het ambt en in de weg van de bekering niet tegen elkaar uitspelen. Wij moeten niet zeggen, ja, maar een roeping zo midden in de kracht van je leven, achter de ploeg vandaan, dat is toch meer als dat je in de weg van de begeerten als kind al verlangt om dienaar van het woord te worden. Of moeten wij niet zeggen, ja, maar dat is toch veel duidelijker en helderder als je zo'n bekering krijgt, zo radicaal als dat je in de weg van stap tot stap door de Heere geleid wordt. Nee, dat mogen wij niet tegen elkaar uitspelen en het een meerder achten als het andere. Nee, het is Gods weg die hij met ieder gaat en de Heere moeten we daarin vrij laten. Hij bepaalt de weg waarin hij zijn genade aan zondaren wil verheerlijken. Elia, hij gaat de weg in opdracht van de Heere naar Abel Mehola. En hij treft daar Elisa aan het werk op het bedrijf van zijn vader Safat. En uit alles blijkt dat het een heel groot boerenbedrijf is. Want, u moet dat maar eens nauwkeurig lezen, zo staat het er, Elisa is aan het ploegen met 12 span ossen. En dat laat zien dat het een heel groot veld is waarop hij aan het ploegen is. Want het wordt zo uitgelegd dat het gaat hier over een 12-tal ploegen. Safat moet dus echt een herenboer geweest zijn. En Elisa, zijn zoon, werkt met het laatste span, het 12e span, zo staat er. En zo kan hij achter die andere knechten die hem voorgaan, die andere 11 spannen met ossen en ploegen, goed in de gaten houden. En als dan Elia zo aankomt wandelen en hij ziet daar die 12 stel ossen met de ploeg erachter aan het werk, dan kan er ook iets van verwondering gekomen zijn in het hart van Elia. Want wij moeten bedenken dat het daar op dat moment 3,5 jaar droog geweest was. Het land was tot een woestijn geworden. Maar de Heere had het door zijn goedheid weer laten regenen, zodat er nu weer geploegd kan worden, het land kan weer bewerkt worden. En dat zal zeker ook door de knechten met Elisa en zijn vader Safat gesproken zijn over dat grote wonder. En ongetwijfeld zullen ze het met elkaar er ook over gehad hebben, over het optreden van Elia daar op de berg Karmel. En dat er nu weer regen is en dat ze het land weer kunnen gaan bewerken. En dan ineens, zo onverwacht, zien ze daar Elia op hun land komen. Op het land waarvan gelden mocht. Het land bezoekt gij met uw zegen. En door u droog gemaakt, verrijkt gij het weer grotelijks met de regen. Ineens is Elia daar. Met verwondering zullen de mensen opgekeken hebben. En Elia, hij ziet hem. Elisa, dat is hem die je zalven moet. Het staat er zo. En Elia vond Elisa. De Heere had hem er door zijn geest gebracht. We weten niet of Elia Elisa van tevoren al gekend heeft. Maar we zien in die woorden, en Elia vond Elisa, dat de Heere sprak, zoals ook Samuel die stem van de Heere hoorde toen hij David moest gaan zalven. Dit is je opvolger. En wat zal dat geweest zijn voor Elisa, toen hij daar Elia aan zag komen. Hij herkende hem direct aan zijn kemelsharen mantel en zijn lederen gordel. En hij zal gedacht hebben, wat zal de reden voor zijn komst zijn? Moet als een vraag door hem heen geflitst zijn. Maar voordat hij eigenlijk beseft wat er gebeurt, werpt Elia zijn mantel op hem. Zo lezen wij dat. De profetenmantel, die kenmerkende mantel, die ook later Johannes de Doper zal dragen als profeet, die kemelsharen mantel met die lederen gordel. De profetenmantel. En Elia, hij doet zijn mantel uit en hij werpt hem op Elisa. En Elisa, hij beseft direct wat dat betekent. Hij voelt het. Ik word geroepen tot het ambt. En in die daad van het werpen van de mantel zegt Elia, jij wordt mijn opvolger. Elisa begreep het direct, zei ik. Want ook hij wist het, hoe het gegaan was met Aaron. Toen Aaron aan het eind gekomen was van zijn ambtelijke loopbaan, ging ook zijn priesterkleed uit. En zijn zoon Eliezer werd het aangetrokken. Die mantel om iemands schouder werpen was het symbool van de overdracht van het ambt. En Elisa, hij mag het niet alleen direct verstaan, maar hij mag zich ook vrijwillig overgeven aan de roepstem van de Heere om hem te volgen. En daarom hebben we het ook met elkaar gezongen. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw lof en dienst bereid. Als hij die mantel opgeworpen krijgt, wordt hij door de Heere overwonnen en ingewonnen. En dan staat het zo prachtig bij Matthew Henry. Een onzichtbare hand raakte zijn hart aan en heeft hem op onverklaarbare wijze door een verborgen macht en zonder uitwendige overredingsmiddelen om zijn werk te verlaten en zich aan de dienst des Heren te wijden. Ja, die onzichtbare hand, dat is de hand van Gods geest. En daarin gaat in vervulling wat de dichter zingt in Psalm 110. Uw volk zal op uw heerkracht tot het strijden gewillig zijn in heilig krijgsraad. En geliefde vrienden, dat is zo'n groot wonder. Wat zich hier voltrekt in het leven van Elisa, dat hij gewillig gemaakt wordt. Want zoals Elisa geroepen wordt tot het ambt, zo worden wij ook allen geroepen om de Heere te volgen en te dienen. Klinkt het niet vanuit het woord telkens weer op? Wie heeft toch lust den Heer te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed? Worden wij niet keer op keer zondag en zondag door de Heere geroepen? Ernstig en welmenend wendt u naar mij toe en wordt behouden alle gij einde der aarde, want ik ben God en niemand meer. We hebben allemaal die roepstem al zo vele malen in ons leven gehoord. Geroepen om tot hem te komen. Geroepen om hem te volgen. En hoe komt het dan toch dat u hem nog niet gevolgd bent? Hoe komt het toch dat u nog geen gehoor gegeven hebt aan zijn roepstem? Ligt de oorzaak niet hier? Dat u uw oren toestopt omdat u die stem niet wil horen. Omdat we onwillig zijn om hem te volgen. Omdat we het niet willen. Waarin de Heer Jezus het later zal zeggen: gijlieden wil tot mij niet komen. En als dat nou zo is. Als u nou vanmiddag eerlijk moet zeggen: ja, Heer. U hebt mij geroepen van mijn kindse dagen af aan. Van het uur dat ik geboren werd. Toen u mij liet dopen, hebt u mij al geroepen. En ik ben nog steeds niet gekomen. Ben nog steeds niet gewillig om aan die roepstem gehoor te geven. Dan bid ik het u toe vanmiddag, laat het u tot schuld worden. Dat u zich er niet achter verschuilt, ja, maar ik kan niet. Maar dat het tot schuld mag worden, dat ik niet kan, dat is mijn eigen schuld. En dat ik niet wil, daarin betoon ik. Dat als ik zeg dat ik het niet kan, ik eigenlijk mij daarachter verschuil, want ik wil het niet. Ik wil tot hem niet komen, omdat ik in Adam ongehoorzaam ben om naar zijn stem te luisteren. En dat is mijn eigen schuld, ongehoorzaamheid. Dat je dat vanmiddag nou eens in mag leven en voor God belijden. Heer, het is mijn eigen schuld. Het is mijn verzet tegen u dat ik niet komen wil. En de Heere geven dat daar vanmiddag nou je ogen voor open mogen gaan. En dat hij je hart mag vermurwen, dat harde hart. En dat hij die wil die niet wil, vanmiddag mag ombuigen. En in al die dingen die ik zeg, is dat in één woord samen te vatten. Dat is de wedergeboorte. Die wonderlijke, waarachtige werking van Gods geest in het hart. Dan moet je eens luisteren hoe rijk daar onze Duitse leerregels over spreken. En vraagt u maar, Heere, wilt u mij dan ook wederbaren? Zoals u dat ook beschreven hebt in de Duitse leerregels. De Heilige Geest dringt ook in tot de binnenste delen van de mens. Met de krachtige werking van diezelfde wederbarende geest. En wat doet die Heilige Geest dan? Hij opent het hart dat gesloten is. Hij vermurft dat hart dat hard is. Hij besnijdt dat hart dat onbesneden is. En in de wil stort hij nieuwe hoedanigheden in. En maak dat die wil die dood was levend wordt. Die wil die boos wordt, goed wordt. En die niet wilde nu met de daad wil. Die wederspannig was, gehoorzaam wordt. En hij beweegt en sterkt die wil al zo. Dat hij als een goede boom vruchten van goede werken kan voortbrengen. Daar hebt u dat werk van Gods geest in het hart. En dat dat harde hart verbreekt. En die wil die niet wil gaat nu willen. En dat verstand wat duister was, wordt verlicht. Heere, werk toch door uw genade, onwederstandelijk door uw geest in mijn hart. O, dat wonder van die wedergeboorte. Opdat ik gewillig gemaakt mag worden. Zoals ook Elisa gewillig werd op de dag van uw Heerkracht. Heren, wilt u mij gewillig maken? Niet eenmaal, maar moeten wij dat niet elke keer leren, kinderen van de Heer? Want ons vlees en ons bloed wil zich niet aan de Heer en zijn weg onderwerpen. En menigmaal moeten wij in de weg van schade en schande weer gewillig gemaakt worden. Maar is dat dan ook niet de beste plaats als de Heer je gewillig maakt? Als hij al die tegenspraak en die onwilligheid wegneemt. En we geheel en al ingewonnen worden voor de wil van de Allerhoogste. En is dat niet zalig als je eigen wil ondergaat en verslonden mag worden in de wil van God? Dan is het goed wat de Heere doet. Dan heb ik niets meer in te brengen. Maar mag ik gewillig volgen de weg die de Heere gaat? Hoe was het een wonder als je met Elisa eens willend gemaakt mag worden voor de dienst van de Heere, om achter de Heere aan te komen, zijn voetstappen te drukken. En dat is het werk van Gods Geest, telkens weer opnieuw. We gaan verder. Als we dat ook aan elkaar gevraagd hebben, dat wonder van die wedergeboorte, kennen we het allemaal. En hoe kun je nou gewillig gemaakt worden? Wel, dat kan toch alleen op grond van hem die het gevraagd heeft aan zijn vader en niet mogelijk is. Laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan, doch niet ik wil, niet mijn wil, vader, maar uw wil geschieden. O, dan kan het alleen als we zien op die borg die gewillig was voor een onwillig volk, dat hij die weg van lijden ging om nu onwilligen gewillig te maken, om nu zo op hem te mogen zien, uit hem bediend te mogen worden en door hem gewillig gemaakt te worden. Elisa, als de mantel op zijn schouders valt, hij verlaat de runderen. En dan zie je in dat woord, hij verlaat de runderen, er komt een radicale breuk. Hij verlaat zijn werk om de Heere te volgen. Hij spreekt niet tegen, komt niet met zijn ja-maars, maar hij volgt. Zoals ook straks Levi de tollenaar zal volgen als de Heer hem roept, volg mij. Dan lees het ook en Levi, alles verlaten, is hem gevolgd. Er zouden toch immers nog heel wat vragen kunnen rijzen in het hart van Elisa. Ja, maar hoe moet dat dan, Elia? Ik kan toch zomaar mijn werk niet losmaken. Hoe moet het nou verder met de boerderij? Ik kan mijn ouders toch niet zomaar aan hun lot overlaten. En hoe moet dat dan met mijn toekomst? Moet ik dat allemaal dan opgeven? Hij mag het loslaten. In één ogenblik. En daarin zie je die onwederstandelijke werking van de Heer. Als hij spreekt, dan is het er. Dat is zo'n genade. Die je over mag geven aan de Heer. Want je voelt wel vanmiddag misschien ook bij jezelf. Daar zit het op vast. Ik zit nog zo vast aan de dingen van deze wereld. Die kan ik maar niet loslaten. Mijn goed, mijn geld, mijn kinderen. En wat is meer zij? Ik kan het niet loslaten. Je voelt dat je zo met heel je vezels vastzit aan het bestaan van deze wereld. We hebben op de dingen van deze tijd ons hart gezet. Dan weer dat wonder wat nodig is. Gods Geest, trek mij, Heere. Zo zal ik u navolgen. En als de Heere werkt, dan kun je het ook loslaten. Elisa verliet zijn runderen. Terstond is hij bereid om mee te gaan, zijn werk te verlaten en te volgen. En dat hield heel wat in. Niet alleen dat hij zijn toekomst op het spel zette, hij wist niet hoe het zou gaan, maar hij moest Elia volgen. Elia wie? Elia de gehate. Elia die vogelvrij verklaard was. Elia die gevolgd werd door Achab, vervolgd door Izebel, door het volk geminacht, in ongehoorzaamheid voorbijgegaan. Die weg moet hij volgen. met Elia een onbekende, donkere toekomst tegemoet. Maar als de Heere roept, geliefden, dan brengt hij alles mee. Hij die roept is getrouw, die het ook doen zal. En dan kunt u ook volgen. Als hij door zijn geest u volgzaam maakt, dan bent u ook bereid om smaadheid te lijden met Elia. Om als een gehate, zijt gij daar, beroerder Israëls, om zo door het leven te gaan. Waarom kan dat? Omdat je achter hem aangaat die zegt, heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Dat mocht Elisa weten, dat mag hem bemoedigen. En zo kon hij ook de runderen verlaten. En dan staat hij voor Elia. En Elia die ziet de bereidheid in de ogen en in de houding van Elisa. En dan zegt Elisa, maar ik heb wel een vraag aan u, Elia. Hij zegt, mag ik afscheid nemen van mijn ouders? Ik weet niet of ik ze ooit nog weer zal zien. Mag ik ze nog een kus ten afscheid geven? En is de liefde tot zijn vader en zijn moeder, de eerbied en de hoogachting die hem dit doet vragen. En dan zien wij ook dat Elia direct toestemming geeft. En als hij die toestemming geeft, dan lezen we in de 20e vers een wat vreemde uitdrukking zo op het eerste oog. Want dan zegt Elia aan het slot, want wat heb ik u gedaan? En deze woorden die kun je als volgt lezen. Wat heb ik u gedaan, dat ik u geen toestemming zou verlenen om afscheid te nemen van uw ouders? En het is alsof dan Elia wil zeggen, ja maar de roeping tot volgen staat niet in de weg om afscheid van je ouders te nemen. Of op een andere manier kun je het lezen, wat ik u aangedaan heb, verhindert u volstrekt niet eerst van uw ouders afscheid te nemen. Dus hoe we die woorden ook verder willen uitleggen, duidelijk is wel dat Elia direct verlof geeft om afscheid te nemen. Hij proeft in dat verzoek die hartelijke liefde van Elisa tot zijn ouders. En hij wil de uitoefening van die gehoorzaamheid ervan niet in de weg staan. Want hij weet dat het bij Elisa niet voortkomt uit een aarzeling of uit twijfel of om uitstel te verkrijgen om Elia te roepen. Nee, hij weet het is liefde tot zijn ouders om dit te doen. En als u thuis bent in de schrift, dan hoor ik u vragen, ja, maar is dat dan toch niet in tegenstrijdigheid met wat de Heer Jezus later zal zeggen tegen die man die hem ook wilde volgen? En die man die bij hem komt en zegt, ik wil u wel volgen, maar laat dan eerst mijn vader begraven. En dan zegt de Heer Jezus, nee, laat de doden hun doden begraven, volg gij mij. Is dat niet met elkaar in tegenspraak? Denk het niet. Want de Heer Jezus kende het hart van deze man. En de Heer Jezus wist dat het hart van deze man niet volkomen voor hem was. Deze man wilde met die begrafenis als het ware uitstel verkrijgen. Het was eigenlijk een opwelling dat hij zei, ik wil u volgen. Maar hij had zijn vader en moeder lief boven de Heer Jezus. Hij wilde als het ware met dat uitstel op zijn besluit weer terug kunnen komen. En vandaar dat de Heer hem daadwerkelijk beproeft en zegt, nee, dat gebeurt niet. Volg dan mij, als het je werkelijk om mij te doen is. Maar bij Elisa is het zo heel anders. Daar is een volkomen overgave om te volgen. En daarom mag hij afscheid nemen van zijn geliefde, waarin hij hen ook eert. En direct nadat hij afscheid genomen heeft van zijn vader en moeder, keert hij direct terug. En dan richt hij een offermaaltijd aan. Hij slacht twee runderen. En van het hout van de jukken en het gereedschap maakt hij een vuur waarop die ossen gebraden worden. En daarin zien wij weer iets van die radicaliteit die het volgen van de Heere met zich meebrengt. Je zou bijna zo mogen zeggen, heel letterlijk verbrandt hij zijn oude leven achter zich. De ploeg en het gereedschap waarmee hij zijn brood verdiende, het wordt tot een vuur waarop hij een offermaaltijd aan laat richten. Het is een radicale breuk met zijn verleden. Hij was eerst een zaaier van het aardse zaad. En nu mag hij worden een zaaier van de woorden Gods. Zoals later bij de discipelen die vissers waren en geroepen werden tot vissers van mensen. Het is heel wat geweest. Een ingrijpende verandering voor Elisa. Hij moet naar de wereldse maatstaven een goede toekomst loslaten. Hij zou toch immers de erfgenaam zijn van zijn vader, een herenboer. En in plaats daarvan moet hij de haat van zijn volk gaan dragen. Hij zal het later moeten horen. Ga op, kaalkop, ga op. Spot en hoon, dat zal zijn deel zijn. Hoe kan het toch dat hij toch in volle vrijmoedigheid daar die breuk slaat? Gereedschap in brand steekt. Wel, het is hetzelfde als bij Mozes. Die de schatten van Egypte verachtte. Waarom? Omdat hij zag de vergelding des loons. Was geheim. Wel door het geloof. Door het geloof alleen. Waarom? Als de Heer je het geloof schenkt, dan ga je de dingen zien met andere ogen. En wat zie je dan? Wel dat de wereld en alle begeerlijkheden voorbij gaan. Dan zie je met geestelijke ogen dat de wereld je voert naar de eeuwige rampzaligheid. Maar met die geestelijke ogen mag je ook zien wie de Heer is. Mag je zien welke weldaden er bij hem te krijgen zijn. Met geestelijke ogen mag je met Mozes wel eens zien op de vergelding des loons. Dan mag je het weten. De erfenis die is weggelegd. Hoe groot is het goed dat gij hebt weggelegd voor degenen die u vrezen. Dan mag je het zeggen met Elisa, met Mozes, weg wereld, weg schatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk ik ben. Ik heb alles verloren, maar Christus verkoren, wiens eigendom ik ben. Dan zien we daar ook een diepe betekenis in. Elisa, zijn leven op de akker. Elisa, zijn leven achter Elia aan. En wat ligt daartussen? Die offermaaltijd. En is die offermaaltijd dan niet een heenwijzing naar dat grote offer dat gebracht werd op de kruispaal van Golgotha? Hoe kan een mens het oude leven verlaten en het nieuwe leven ingaan? Dat kan toch niet alleen dan langs de weg van het kruis. Alleen dan wanneer wij door genade mogen zien op het kruis van Golgotha. Dan mogen wij breken en kunnen wij en willen wij breken met de zonde. Omdat we zien wat een prijs hij betaald heeft om ons van de zonden te verlossen. Alleen aan de voet van het kruis kunnen wij door genade het leven ontvangen uit hem die het leven gaf. Toen hij zei, Vader in uw handen beveel ik mijn geest. Als we de dierbaarheid van Christus zien. Dan alleen kunnen we zeggen, met Paulus, ik heb alle schade en drek geacht om de uitnemendheid van Christus. Anders is het maar een vleeselijke keuze. En dan is het maar een wettische gehoorzaamheid. Dat zal in de dood eindigen. Maar als je met Elisa en met Mozes, met de ganse kerk van God, door het geloof dierbaarheid mag zien, deze zaligmaker, dan kun je alles loslaten. Dan kun je ook werkelijk alles, alles vaarwel zeggen. Omdat je hem gezien hebt en weet dat je in hem nu alles hebt voor tijd en eeuwigheid. En als hij dan die offermaaltijd gehouden heeft, dan zien we ook dat hij opstaat. En Elia volgde en hem diende. Daar gaat Elisa, om het zo eens te mogen zeggen, op de leerschool van Elia. Hij komt op de oefenschool terecht. En de Heere neemt al zijn kinderen op die leerschool. Mozes moest op die leerschool 40 jaar in de woestijn verkeren om geleerd te worden nederig te zijn en zachtmoedig. David moest op de leerschool genomen worden toen hij als een veldhoen moest vluchten, jarenlang voor Saul, om geoefend te worden om koning te kunnen worden over Israël. En zo moet elk kind van God op die oefenschool genomen worden. Waarom? Om daar te leren. Hij moet wassen en ik moet minder worden. Om daar achter Christus aan te komen en te leren van hem nederig te zijn en zachtmoedig. Ze zeiden het wel eens. Eigen krachten te verachten wordt op Jezus school geleerd. En dat is het wat de Heere doet op die leerschool. Je al kleiner maken. Je al afhankelijker maken. En steeds meer je maken tot een bedelaar aan de troon der genade. Waarom? Om nou Christus steeds meer en meer te benodigen. En hij verliet de runderen en volgde Elia. Daarin zien wij dat van Elisa geldt, ziet, het oude is voorbij gegaan. Het is alles nieuw geworden. Geliefden, is dat ook in uw leven gebeurd? De Heere roept, zoals hij Elisa geroepen heeft, zo roept hij ook vanmiddag u. Hij roept, komt herwaarts tot mij. Volg mij, zoals hij Levi riep. Zo roept hij u, oude zondaar, oude zondares. Kom en volg mij. O, dat u die roepstem met Elisa mag verstaan om hem te volgen. En daarom, lever toch alles in. Je gereedschappen, al je werktuigen van het oude leven. Steek er de brand in. Ze kunnen u niet zalig maken. Maar, kom tot hem. Met schuldbelijdenis, Heer. Dan ben ik al de 70 gepasseerd en nog onbekeerd. En dat is mijn eigen schuld, Heer. Maar nou heb ik gehoord dat u een volk bereidwillig maakt op de dag van uw Heerkracht. Heere, maak mij toch door uw geest bereidwillig. Doe mij sterven aan de wereld. Doe mij sterven aan al mijn verwachtingen. Doe mij sterven aan al mijn eigen gronden. Om nou, Heere, u alleen over te mogen houden, zodat u vanmiddag zo uw ongerechtigheden mag belijden voor de Heere. Vertel hem dan maar vanmiddag uw onwilligheid en uw ongehoorzaamheid, omdat u vanmiddag uw handen mag vouwen en mee mag gaan zingen wat we gaan zingen uit Psalm 86, Heere. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. Amen. Zing het dan met elkaar uit Psalm 86. Leer mij naar uw wil te handelen, zal dan in uw waarheid wandelen, neig mijn harten volgenzaam tot de vrede van uw naam. En drinken we even met elkaar koffie of thee. Goed, wij gaan weer beginnen met elkaar. En gelukkig is er ook weer een bijdrage van een van onze ouderen, om het zo te mogen zeggen. En mag het wel zeggen, Jana. Jana Boeter, onze zuster Boeter, die zei: ik heb een reclamefolder. En die folder wil ik graag voorlezen. Nou, we zijn heel benieuwd wat er in die folder staat. Ja, kom maar. Zo. Stap je eerst maar even op. Hè?
Ja, misschien is voor dezegene nog wel bekend, maar geef niet om het nog eens een keer te horen. Doet aan de nieuwe mens. Er moet in Londen een herenkledingzaak bestaan hebben. Een zaak met een uitnemende reputatie, waar op zekere dag grote biljetten aan de winkelramen waren aangebracht, met deze tekst: tegen inlevering van uw oude kostuum krijgt u gratis een nieuw. Dat verhaal kwam ik ergens tegen. Nu ben ik nooit in Londen geweest. Dat is dan die schrijver die dat zegt, hoor. Ik zelf ook niet. En ik kan het dus niet met mijn eigen ogen hebben gezien. Maar mijn verteller is een betrouwbaar man. En het zal dus wel historisch zijn. Hoewel, al was dit niet het geval vanwege de les die het verhaal bevat, is het bepaald niet waardeloos. De voorbijgangers lazen het raambiljet. Onder hen waren er die dachten: zeker een reclamestunt. Het is altijd wel een beste zaak geweest. Nu gaat ze zeker achteruit. En dan doen de mensen van die vreemde dingen. Ook waren er die bij zichzelf overlegden: nou, ik heb nog wel 2 nieuwe pakken in de kast hangen. Ik heb er geen belang bij. Anderen spraken: daar zou ik me voor schamen. Een kostuum voor niets te accepteren. En die kan ze gelukkig nog betalen. En nog anderen lachten iets wat spotten en zeiden: wat men zomaar weggeeft, heeft doorgaans niet veel te betekenen. En ze liepen allemaal voorbij. En niemand stapte binnen. Totdat er een arme zwerver passeerde. Ook hij las het biljet en onmiddellijk dacht hij: daar moet ik wezen. Geld om een nieuw pak te kopen heb ik niet en mijn kleren zijn doodversleten. Toch nog aarzelend, want het biljet was te wonderlijk om het te geloven, stapte hij binnen en vroeg aan een verkoper: meneer, is het werkelijk waar wat er op dat papier staat? Natuurlijk, was het antwoord, anders hadden we het toch niet opgehangen. Maar Waarvoor doet u dat nu? Omdat onze zaak kwaliteit levert. Dat weten reeds veel mensen. Maar nu zullen daarvan nog meerderen overtuigd worden. De zaak zal in nog veel bredere kring een goede naam krijgen. De rest laat zich raden. De zwerver ontdeed zich van zijn oude, vieze plunje en trok een nieuw pak aan. Een kwaliteitspak. En zomaar gratis. En nu denk ik aan het woord van Paulus uit Colossenzen 3 vers 10. Doet aan de nieuwe mens. Of aan dat andere woord uit Romeinen 13 vers 14. Doet aan de Heer Jezus Christus, de nieuwe mens. Uit Colossenzen 3 is dus hetzelfde als de Heer Jezus Christus. Uit Romeinen 13. Christus en zijn gerechtigheid, waarmee hij de zijnen bekleedt en die onze ongerechtigheid vervangt. Maar daarvoor moet je wel een zwerver zijn die geen thuis heeft. Een arme stakker met kleren vol scheuren en vlekken. Een mens die van zijn waan verlost is. Zelf zijn zaligheid wel te kunnen kopen. Een mens die geen deugdzaam kostuum meer in de kast heeft hangen. Ten slotte een mens die van gegeef en van genade wil leven. Ik dank u.
Ja, dat zijn mooie verhalen, hè, die in hun eenvoud precies duidelijk maken waar het op aankomt, of niet, Gerrit? Hè? Ons oude pak inleveren, hè? Maar ja, we willen zo graag zelf betalen voor dat pak, hè. Om het nou gratis te ontvangen, of niet, hè? Moet je een zwerver zijn, en dan wil je dat hebben, hè? Gij weet toch wat ook zwerven moet op aard, hè? Het is voor zwervers, niet waar? Hè? Goed, wij gaan verder luisteren. En we krijgen nou een nieuw boek. En mijn vrouw zal het introduceren. Volgens mij gaat het ook over een zwerver, of niet?
Ik wil voor u voor gaan lezen Kleine Henry en zijn drager. Misschien kennen jullie het wel. Ik hoop van niet al te veel, maar we zullen het toch maar proberen. Ooit van mevrouw Meinders van Woerden heeft het verteld. Het is geloof ik wel een verhaal dat al bestond. En zij heeft het dan opnieuw geschreven. In de tropisch warme landstreek van Noordoost-India woont in het begin van de 19e eeuw een jonge familie uit Engeland, majoor Lane met zijn vrouw. Hij is officier bij de Oost-Indische Compagnie. Zijn jonge vrouw is meestal alleen thuis omdat haar man in het leger moet dienen. Ze voelt zich vaak eenzaam, ver van haar familie en vrienden uit Engeland, en ver van de gesprekken over Gods woord en het geloofsleven, waaraan ze in haar familiekring in Engeland zo gewend was. Er is dan ook grote vreugde in hun huis als hun eerste zoontje, de kleine Henry, geboren wordt. Hoe blij en dankbaar kijkt de jonge moeder als haar man bij zijn thuiskomst het jongetje uit de wieg optilt, het kind in zijn armen draagt terwijl hij voor hem zingt. De Indiaanse huisbediende Boozy, de trouwe helper van majoor Lane, staart ook met diepe blijdschap naar het kleine jongetje en probeert alles te doen om zijn meester, majoor Lane, de kleine Henry en zijn moeder te verzorgen. Mevrouw Lane heeft een zwakke gezondheid. De tropische hitte maakt haar snel moe, Daarom zijn ze zo blij met Boozie's hulp. De vreugde in het jonge gezin wordt echter plotseling wreed verstoord. Op een dag komt het bericht dat majoor Lane bij de verdediging van een fort in de strijd gesneuveld is. Kleine Henry is nog maar een paar maanden oud als zijn moeder dit droevige bericht ontvangt. Vanaf die dag kwijnt ze weg. Haar krachten verminderen en haar gezondheid gaat zichtbaar achteruit. Boozie let bezorgd op zijn meesteres, want Boozie weet dat hij de nagedachtenis van zijn gesneuvelde meester nooit beter kan dienen dan trouw te betonen aan zijn overgebleven zoontje en zijn jonge weduwe. Als Henry's moeder te zwak wordt om haar kind te verzorgen, neemt Boozie die taak geheel vrijwillig over. Dag en nacht is Boozie bij hem. Boozie brengt zijn slaapmat naar de kinderkamer. Daar slaapt hij op de grond voor Henry's ledikantje. Bij het minste geluid van de kleine jongen is Boozie wakker. Hij stoort het kind nooit in zijn rust, maar met fijngevoelige opmerkzaamheid let hij op de behoeften en zorgen van het vaderloze kind. Hij schommelt zijn wieg als hij huilt. In de ochtend wast hij hem, kleedt hem aan, geeft hem zijn voedsel, draagt hem in zijn armen, warmt zijn voetjes, praat tegen hem met zo'n tere zorg en liefde alsof het zijn eigen kind is. Als kleine Henry gaat praten, is het eerste woord dat hij probeert te zeggen, Boozie. Zoals andere kinderen het woord papa en mama stamelen, zo fluistert hij, Boozie. Als hij nog maar 10 maanden oud is en Boozie hem in zijn armen draagt, slaat hij zijn armen om Boozie's hals, streelt met zijn kleine handjes over Boozie's donkere wangen en rust met zijn hoofdje tegen Boozie's schouder. Terwijl Boozie met veel liefde voor de kleine Henry zorgt, let hij ook nauwkeurig op zijn meesteres. Hij merkt hoe haar leven naar het einde gaat. Als een bloem die verwelkt, ziet hij haar uitteren. In haar strijd om haar kind los te moeten laten, zonder familie of christenvrienden om mee te spreken, mag Henry's moeder de nood van haar eigen ziel en de toekomst van haar kind in Gods handen overgeven. Op de dag van haar sterven staat de trouwe Indiase bediende naast haar als zij haar hoort fluisteren, Heere, mijn hoop is alleen op u, op uw belofte. Uit uw woord pleit ik voor mijn kind. U hebt gezegd, laat mij uw wezen achter en ik zal hen in het leven behouden en laat uw weduwen op mij vertrouwen. Met het kind in zijn armen knielt Boozie voor haar ledikant. Met haar laatste krachten strekt zij haar handen uit naar haar zoontje. Boozie legt het jongetje naast haar neer, maar ze is te zwak om hem vast te houden. Dan neemt Boozie het kind weer in zijn armen en zo, geknield voor de moeder, ziet hij hoe teer haar blik op het kind rust als een laatste afscheid. Dan kijkt zij hem aan, en daarna heft ze haar ogen op naar de hemel en spreekt de stervende moeder haar laatste woorden. O Heere God, ik geef mijn vaderloos kind aan u over, pleitend op uw belofte, in alle nederigheid, maar in vol vertrouwen, dat mijn kind nooit verstoten of totaal verlaten zal worden, want bij u zal de wees barmhartigheid vinden. Deze woorden van de stervende moeder worden ingegrift in Boozie's ziel. Hij zal ze nooit kunnen vergeten. Tranen druppen over Boozie's wangen als hij ziet hoe de laatste zucht van haar lippen wegglijdt. Henry heeft geen moeder meer. Met stille eerbied verlaat hij de kamer met het kind in zijn armen. Buiten op de veranda huilt Boozie met oosterse bewogenheid over dit grote verlies. Kleine Henry, die bijna 1 jaar is, begrijpt het verdriet van zijn verzorger niet. Met zijn handjes veegt hij de tranen van Boozie's wangen en fluistert vriendelijk zijn naam. Boozie, Boozie. De Indiase bediende is van plan om in het huis van Henry's ouders te blijven wonen en het kind een opvoeding te geven in Europese stijl. Maar al spoedig komt het bericht dat het huis ontruimd moet worden. Er zullen nieuwe bewoners komen en Boozie moet vertrekken. Dit schokt de Indiase man heel erg. Moet hij vertrekken, naar zijn eigen familie teruggaan en ander werk zoeken? Maar Henry dan, wat moet er dan met de kleine jongen gebeuren? Kort na het sterven van Henry's moeder komt een Europese dame die in een grote villa aan de oever van de rivier woont, tussen Patna en Dinapur in het huis van haar overleden kennis op bezoek. Ze informeert naar de toekomst van de kleine jongen. Boozy vertelt met zorg dat hij niet weet waar hij met Henry naartoe kan gaan, omdat er in de wijde omgeving geen verdere familie of Engelse vrienden zijn die zich over het weeskind kunnen ontfermen. Laat deze mevrouw Henry naar haar villa brengen. En wie zou beter voor het kind kunnen zorgen dan Boozy, die vanaf Henry's geboorte geholpen heeft hem op te voeden? Op verzoek van de Europese dame draagt Boozy de kleine Henry naar haar deftige villa aan de rivier. Dat wordt zijn nieuwe tehuis. De Europese kennis is een dame met humanistische opvattingen. Ze zoekt het welzijn van het weeskind volledig in uiterlijke, zichtbare vorm. Ze laat een woonruimte voor hem klaarmaken in een achtervleugel van haar villa. Daar krijgt kleine Henry een eigen kamer. Ze neemt Boozy in dienst om Henry volledig te verzorgen en op te voeden. Ook haar eigen bedienden krijgen opdracht aan kleine Henry alles te geven wat hij nodig heeft en wat hij wenst. Door haar humanistische levensideaal is ze zeer behulpzaam voor mensen die in nood zijn. Een groot deel van haar geld en bezittingen schenkt ze aan getroffen medemensen. Maar zij heeft er geen inzicht in dat het betonen van haar liefdadigheid alleen het zichtbare, lichamelijke en materiële welzijn bedoelt. Dat de diepste nood van elk mens, de geestelijke nood, niet door geld, voedsel, kleding, studie enzovoort vervuld kan worden, daar denkt zij niet over na. Als zij Henry in haar villa opgenomen heeft en haar bediende opdracht heeft gegeven hem van alles te voorzien, meent zij dat ze alles gedaan heeft wat voor het weeskind noodzakelijk is. Ze wil bij zijn opgroeien geen persoonlijke zorgen over hem hebben. Ook moet haar persoonlijke belangstelling voor hem niet verlangd worden. Henry krijgt dus een woonruimte, een persoonlijke drager, Boozy, en er is voldoende geld beschikbaar gesteld voor zijn opvoeding en latere studie. Maar Henry moet niet in haar woonruimte van de villa komen. Ze wenst zelfs niet het kleinste ongerief te accepteren dat door hem veroorzaakt kan worden. Zo ondervindt het arme weeskind dat nog te klein is om zijn gebrek aan oude liefde bekend te maken, een gruwelijk gebrek aan aandacht en liefde van zijn pleegmoeder. Het is gelukkig voor kleine Henry dat Boozy zo opmerkzaam en fijngevoelig is. Boozy merkt de nood van dit moederloze kind dat geen persoonlijke aandacht en liefde krijgt. Daarom probeert de Indiase bediende Henry te verzorgen alsof het zijn eigen kind is. 'S Nachts slaapt hij op zijn mat op de grond, vlak voor het bed van de kleine jongen. Als Henry 's nachts wakker wordt of hem roept, staat Boozy onmiddellijk op en maakt melk of brood met water voor hem klaar. Hij geeft hem drinken als hij dorst heeft. Vroeg in de morgen, voordat de zon heet is, zet hij Henry in een kleine wagen die speciaal voor hem gemaakt is en rijdt met hem langs de rivier. Vaak draagt hij hem op zijn arm door de grote tuinen achter de villa. Als hij hem na de wandeling in huis brengt, wast hij hem, kleedt hem aan en geeft hem zijn ontbijt. Daarna brengt hij hem weer in zijn bedje om te slapen en de hele dag door speelt hij met het kind. Soms draagt hij hem op zijn schouder terwijl hij voor hem zingt. Op andere uren leert hij hem lopen. Daarna wandelt hij met de kleine Henry aan zijn hand of speelt met hem op de grond. Dan mag Henry op Boozy's rug zitten en kruipt de Indiër als een rijdier over de kamervloer, om dan ineens plat op de grond in elkaar te zakken als een dier dat struikelt. Dan laat hij Henry voorzichtig van zijn rug glijden en rolt de jongen schaterend van de pret op de grond. Iedere bezoeker in het huis van de Engelse dame merkt de bijzondere vriendschap van Boozy voor de kleine weesjongen. De dame komt een enkele keer controleren of Henry goed opgroeit. Boosie zit dan buiten op de veranda met kleine Henry op zijn knie, die er schoon gewassen en goed verzorgd uitziet. De dame kijkt vluchtig naar het kind en knikt goedkeurend naar Boosie. Bij elke controle is zij overtuigd dat het geld dat ze voor Henry's opvoeding heeft goed besteed wordt. Als Henry 2 jaar oud is, wordt hij zo ernstig ziek dat voor zijn leven wordt gevreesd. Vooral in deze tijd van beproeving laat Boosie de kleine Sahib, zoon van zijn meester, nooit langer alleen dan de tijd dat hij zijn eigen maaltijd gebruikt. En 4 jaar lang heeft kleine Henry geen andere vriend dan zijn Indiaanse drager. Wanneer hij 4 jaar is, wordt hij opnieuw ziek. Tijdens het hoogtepunt van deze ziekte verlaat Boosie hem geen moment, maar waakt onafgebroken met grote zorg bij zijn bed, totdat het levensgevaar geweken is en Henry langzaam beter wordt. Het is te begrijpen dat de kleine jongen bij het opgroeien geen mens kende die hij meer kon liefhebben dan zijn verzorger Boosie. Boosie is zijn enige vriend en verder is er niemand die belangstelling voor hem toont. Henry leert Hindoestanisch spreken. De Engelse taal leert hij niet, want er is niemand die in het Engels tegen hem praat. Spoedig kan hij Boosie's taal goed verstaan en hij spreekt het zo vlot als de Indiërs zelf doen. Hij neemt alle woorden die hij hoort over, zowel de goede als de slechte woorden die hij de bediende uit de villa hoort uitspreken. Henry is gewend op de veranda te zitten, op Boosie's knieën of naast hem te wandelen door de grote tuinen en langs de rivier. Hij loopt op blote voeten, zoals Boosie. Schoenen of kousen draagt hij niet. Overdag is hij gekleed in kleurige pyjama's en heeft zilveren ringen om zijn enkels. Niemand kan uit zijn leefwijze of manier van praten merken dat hij niet van Indiaanse afkomst is. Alleen zijn blonde haar en blauwe ogen tonen zijn Europese afkomst. Zo gaan de jeugdjaren van kleine Henry voorbij, totdat hij 5 jaar oud is. Boosie heeft Henry geleerd dat hij de dame uit de villa mama moet noemen, want dat wil ze zo. Maar ze geeft geen liefde of belangstelling aan het kind. En het komt niet in haar gedachten op dat zij er verantwoordelijk voor is hem in de christelijke godsdienst van zijn ouders te laten onderwijzen. Henry raakt eraan gewend dat Boosie en de andere inlanders hun eigen godsdienstplichten uitvoeren. De kleine jongen leert dat de schildpad en de olifant dieren zijn die men bijzondere eer moet bewijzen. Vooral de schildpad moet vereerd worden met offers van bloemen en fruit. De Indiërs geloven in 3 machtige goden die, onzichtbaar voor de mensen, op een schildpad, olifant en zwaan door het land trekken en alles zien en horen wat er gebeurt. Daarom wordt aan die dieren bijzondere eer gegeven, want het zou juist dat dier kunnen zijn waarop de onzichtbare God gezeten is. Er worden speciale rituele handelingen gedaan door de inlanders wanneer een kind gaatjes in de oren krijgt om gouden ringen daarin te dragen. Dit gaat samen met aanbidding van goden. Wanneer bij een kind het haar geknipt wordt, moet er eerst aan de goden geofferd worden. Bij het eerste heilige snoer, een halsketting, dat het kind van de priester krijgt, wordt aan de goden royaal geofferd van het weinige fruit en de groenten die de arme bevolking bezit. Is een van de Indiërs ernstig ziek, dan wordt hij door de priester naar een heilige koe gedragen en moet of mag men een poosje de staart van de koe vasthouden, omdat daar genezende kracht in is. Al deze afgodische gewoonten ziet Henry dagelijks van de Indiaanse bediende en hij raakt daar volledig aan gewend. Hij weet wel dat zijn mama ook een heel enkele keer naar de kerk gaat in Dinapur. Maar welke godsdienst daar is en welke god zijn mama dient, daar weet hij niets van. Daarom gaat kleine Henry denken dat er heel veel goden zijn en dat de god tot wie zijn mama bidt in de kerk niet beter is dan de goden die Boezi en de Indiërs aanbidden. Henry gelooft ook dat de rivier de Ganges een heilige rivier is, waarin de watergod Gunga woont. Boezi vertelt hem dat het water uit de rivier de zonde kan wegwassen. En de Indiase kok uit de villa leert hem dat Allah, de god van de Mohammedanen, niets minder is dan de god van de christenen. Kleine Henry leert van de Indiase bediende ook veel dingen die hij beter niet kon weten. Maar deze Indiërs konden Henry ook geen betere dingen leren, omdat hun eigen hart nog zo vol geestelijke donkerheid was. Het mag niet aan Boezi en zijn volk verweten worden dat zij Henry zo heidens opvoeden. Maar het was wel een ernstige fout van de Engelse dame dat zij verzuimde het weeskind een opvoeding te geven onder het gezag van Gods woord. Als kleine Henry 5 jaar is, komt er een jonge dame uit Engeland in de villa logeren. Zij is een dochter van een godvrezende predikant. Haar vader heeft haar vanaf haar kinderjaren uit de Bijbel verteld en het tere geloofsleven van haar vader heeft al heel jong indrukken in haar hart gegrift. Dit meisje uit Engeland heeft een Bijbel, wat evangelische lectuur en een paar kinderplatenboekjes vanuit Engeland meegebracht. Maar tot haar teleurstelling toont de Engelse dame bij wie zij logeert geen belangstelling voor Gods woord of gesprekken over de Bijbel. Op een morgen, als het Engelse meisje door de tuin wandelt, ziet zij kleine Henry op de veranda naast Boezi staan. Verrast door de Europese gelaatstrekken van het kind, begint zij tegen hem te praten. Maar Henry verstaat haar Engels niet. Schuw en verlegen kruipt hij op Boezi's schoot. Met verbazing blijft zij kijken naar het jongetje dat met zijn Indiase kleding en zilveren ringen om zijn enkels een Indiër lijkt. Alleen zijn blonde haar en blauwe ogen bewijzen zijn Europese afkomst. Ze probeert nog iets tegen hem te zeggen, maar Henry slaat zijn armen om Boezi's hals en drukt zich stevig tegen Boezi's schouder. De Indiase drager sluit zijn armen om de kleine jongen heen om hem te beschermen, terwijl een groepje bedienden zich in een kring om hen heen sluit, zodat zij niet dicht bij het kind kan komen. Weer terug in de villa vraagt het meisje aan de Engelse dame wie toch dat kleine blonde jongetje met de Indiase kleding is. Ze had tegen hem gepraat, maar hij kon haar Engels niet verstaan. Dan krijgt zij de geschiedenis van de kleine Henry te horen. Ontsteld luistert zij naar het verhaal over het weeskind. Het jongetje heeft dus christenouders gehad die uit Engeland kwamen en wordt het kind nu zo totaal heidens en onkundig van Gods woord opgevoed door een Indiase bediende, terwijl hij de Engelse taal niet eens kan spreken en verstaan? Hoe diep, diep treurig is de toestand van dit weeskind. Bewogen over de heidense onkunde van het jongetje wil de Engelse logier iets voor kleine Henry doen. Ze wil hem uit de Bijbel vertellen, maar hij verstaat haar niet. Ze merkt ook dat Henry 's avonds, voordat hij gaat slapen, nooit een avondgebed opzegt. Kleine Henry weet niets, totaal niets, van de enige ware God, noch van de Heer Jezus, de zaligmaker van zondaren. Diep bedroefd over de toestand van de jongen, groeit er in haar hart een wondere liefde voor dit onwetende kind. Zou het Gods bijzondere besturing zijn dat zij juist hier in deze villa komt logeren om dit arme weeskind te ontmoeten? Zou God haar willen gebruiken om aan dit jonge kind uit de Bijbel te vertellen? Ze vraagt aan de dame uit de villa toestemming om Henry les te geven in de Engelse taal, want dat zal hij bij zijn opgroeien toch zeker nodig hebben. Onmiddellijk is de dame verheugd dat ze dat doen wil. Meteen biedt zij het Engelse meisje aan dat ze een jaar lang op haar kosten in de villa kan blijven wonen als onderwijzeres voor kleine Henry. Zo begint er een nieuwe periode in het leven van Miss Helen uit Engeland en voor kleine Henry uit India. Zal het gebed van Henry's moeder op haar sterfbed uitgesproken dan toch verhoord worden?
Goed, ik hoop dat u ook met mij benieuwd bent hoe het nou verder zal gaan met die kleine jongen. De volgende keer dat we samenkomen, dan is het het reisje dat de diakenen organiseren. En dat is bij Leven en Welzijn op 27 mei. Dus dat is precies over 4 weken. Dan gaan we dus met de diakenen uit. Ik weet niet waar we heen gaan, maar dat zal best wel een mooie bestemming zijn. Dus dat moet u alvast, maar het zal ook wel in het kerkblad zaterdag staan, denk ik. Dus bij Leven en Welzijn 27 mei hebben we ons jaarlijks bejaarde reisje. En daar is natuurlijk iedereen welkom. Hè? Daar hoef je niet bejaard voor te zijn. Wat jou. Hè? Goed, dus bij Leven en Welzijn 27 mei. En dan kijken we nog wel of we daarna nog een keer ook samenkomen. Zullen we dan nu met elkaar de Heere zoeken in het gebed? Heere, zo mochten wij weer samen zijn. En we hebben gehoord hoe dat gij Elisa geroepen hebt. Hoe daar een breuk kwam in zijn leven. En hoe hij Elia mocht volgen en hem dienen. Heer, en wat liggen daar een geestelijke lessen in, ook voor ons in deze tijd. Voor ons vanmiddag. U roept ons om te komen tot u, om te volgen. Heer, zoals gij ook eenmaal Levi geroepen hebt. Heer, maar nu weet u waarom wij nog steeds niet gekomen zijn. Hoewel u ons zoveel malen geroepen hebt. U die het moet zeggen, ik heb op de fluit gespeeld en gij hebt gedanst. En ik heb klaagliederen gezongen en heb niet geweend. Heere, daarin komt onze onwil naar voren. En wij bidden u, geef dat we dat zien en gevoelen. En dat we daar nu eens smart over mogen krijgen, Heere. Dat ons dat in de schuld mag brengen voor u. Heere, we zijn toch op weg en reis naar de eeuwigheid. En wie weet hoe spoedig, Heere. We zien dat toch ook in het leven van mevrouw Kamp. Heer, en van zoveel anderen, dat het zo spoedig anders kan gaan dan wij denken. En daarom bidden wij u, Heere, bekeer ons, zo zullen wij bekeerd zijn. Trek ons, zo zullen wij u navolgen. Heere, zo roepen wij u aan om die onwederstandelijke werking van uw Heilige Geest. Zend, Heere, uw licht en uw waarheid neder. Kom toch met die wederbarende kracht van uw Heilige Geest te werken in ons hart. Heere, verbreek dat harde, koude hart toch eens. Heere, wil die wil die niet wil is ombuigen. En dat verstand dat verduisterd is verlichten door uw Heilige Geest. Heere, zo roepen wij uw naam aan. Het kan nog, Heere. We zijn nog in het heden der genade. Heere, doe het dan nog om uzelf wil. Tot eer en verheerlijking van uw naam. En wees met uw kinderen, Heere. Want ook zij moeten steeds maar eenswillend gemaakt worden met de weg die u gaat. Heere, wat kan er een murmureren zijn en wat kan er een opstaan zijn en wat een onbegrip tegen de weg die u gaat. Maar Heere, wat is het toch groot en wat is het goed als we eens eenswillend met u gemaakt worden. Eenswillend om achter u aan te komen, om het te leren op die leerschool. Hij moet wassen en ik moet minder worden. Heere, we willen altijd maar weer meer worden. Maar daarom bidden wij u, maak ons toch arme bedelaars. Die het nou van genade moeten hebben. Heren, die bedelaars, die nou niet te groot zijn om uit genade te leven. Want daar zit het zo vaak op vast, heren. We willen niet van genade leven. We willen het zelf nog vaak doen. In eigen kracht ons handhaven. O dwaze schepselen die we zijn, keer op keer. En daarom bidden wij het u. Heren, houdt u ons maar arm. Zoals u dat gezegd hebt, ik zal mij doen overhouden, een arm en ellendig volk. En dat zal op mijn naam vertrouwen, Heere, leer ons zo. Alles te verliezen om u alleen over te houden. Grote koning, ga zo met ons mee. In het bijzonder dragen we ook hen aan u op, die straks alleen thuis zullen komen. Heere, dan kan het soms bij tijden zo stil zijn. Daarom bidden wij u, geef toch dat we in die stilte nog eens mogen roepen tot u de levende God. Heere, zie zo in gunst op ons neer. Gedenk ons met elkaar bij het klimmen der jaren. En wil ons ook een volgende keer weer samenbrengen op uw tijd. Neem niemand toch door een onverzoend sterven van ons weg. Heere, houd ons nog in het leven. Omdat we u zouden mogen vinden. Dat er nog eens vindendstijd mag worden. Heere, zo bidden wij het u. Niet omdat wij het verdiend hebben. maar we vragen het u uit genade, om Christus wil alleen. Amen. Goed, allen wel thuis nogmaals hartelijk bedankt voor uw komst ook, en ook het goede, en dan hopen we tot de volgende keer samen.